De schriftlezing vindt u in de profetie van Jeremia en wel het 20e hoofdstuk. Jeremia 20 als Pasjur, de zoon van Immer de priester, deze nu als bestelde voorganger in het huis des Heren. Jeremia hoorde diezelfde woorden profeterende. Zo sloeg Pasjur de profeet Jeremia en stelde hem in de gevangenis. De welke is in de bovenste poort van Benjamin die aan het huis des Heren is. Maar het geschiedde des anderen daags dat Pasjur Jeremia uit de gevangenis voortbracht. Toen zeide Jeremia tot hem, de Heere noemt uw naam niet Pasjur, maar Magor Misabib. Want zo zegt de Heere, zie ik stel u tot een schrik voor uzelf en voor al uw liefhebbers. Die zullen vallen door het zwaard van hun vijanden, dat het uw ogen aanzien. En ik zal gans Juda geven de hand des konings van Babel, die hen naar Babel gevankelijk zal wegvoeren en slaan hen met het zwaard. Ook zal ik geven al het vermogen deze stad en al haar arbeid en al haar kostelijkheid en alle schatten der koningen van Juda. Ik zal ze geven in de hand hun vijanden. Die zullen ze roven, zullen ze nemen en zullen ze brengen naar Babel. En gij, Pasje, en alle inwoners van uw huis, gij die er zult gaan in de gevangenis en gij zult te Babel komen en al daar sterven en al daar begraven worden, gij en al uw vrienden, de welke gij vals geprofeteerd hebt. Heren, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden, gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht, ik ben de ganse dag tot een belach, en ieder van hen bespot mij. Want sinds ik spreek, roep ik uit, ik roep geweld en verstoring, omdat mij de Heere woord de ganse dag tot smaad en tot schimp is. Die zeide ik, ik zal zijn en niet gedenken en niet meer in zijn naam spreken. Maar het werd in mijn hart als een brandend vuur besloten in mijn beenderen, en ik bemoeide mij om te verdragen, maar kon niet, want ik heb gehoord de naspraak van velen van Magor Misabib zeggende, geef ons te kennen en we zullen te kennen geven. Al mijn vredegenoten nemen acht op mijn hinking. Ze zeggen, misschien zal hij overreed worden, dan zullen wij hem overmogen en onze wraak van hem nemen. Maar de Heere is met mij als een verschrikkelijke held. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen. Ze zijn zeer beschaamd geworden omdat ze niet verstandig gehandeld hebben. Het zal een eeuwige schande zijn. Ze zal niet vergeten worden. Gij dan, o Heere der Heerscharen, die de rechtvaardige proeft, die de nieren en het hart ziet, laat mij uw wraak van hen zien, want ik heb u mijn twistzaak ontdekt. Zing de Heere, prijs de Heere, want hij heeft de ziel des noldruftigen uit de hand der boosdoeners verlost. Vervloekt zij de dag op welke ik geboren ben, de dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend. Vervloekt zij de man die mijn vader geboodschap heeft, zeggende, u is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks. Ja, dezelfde man zei als de steden die de Heer heeft omgekeerd, en het heeft hem niet berouwd, en hij hoorde in de morgenstond een geroep, en op de middagtijd een geschrei, dat hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder af, of mijn moeder mijn graf geweest is, of haar baarmoeder als van een, die eeuwig zwanger is. Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen, om moeite en droefenis te zien, en dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan? Amen. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Jeremia 20, de versen 14 tot 18. Jeremia 20, vanaf vers 14 tot het einde. Vervloekt zij de dag op welke ik geboren ben. De dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend. Vervloekt zij de man die mijn vader geboodschap heeft, zeggende, u is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks. Ja, diezelfde man zei als de steden die de Heer heeft omgekeerd en het heeft hem niet berouwd en hij hoorde in de morgenstond een geroep en op de middagtijd een geschrei. dat hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder af, of mijn moeder mijn graf geweest is, of haar baarmoeder als van een die eeuwig zwanger is. Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen? Om moeite en droefenis te zien, en dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan. Gemeente, het gaat niet goed met Jeremia. Hij dreigt eronder door te gaan. De omstandigheden zijn ook zo in en in triest. In hoofdstuk 19 kunnen we lezen hoe Jeremia een opdracht van de Heere een pottenbakkerskruik moet nemen. En die voor de ogen van het volk kapot moet slaan. Met de profetie erbij. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Alzo zal ik dit volk in deze stad, en daar wordt Jeruzalem mee bedoeld, verbreken. Gelijk als met een pottenbakkersvat verbreekt. Dat niet meer geheeld kan worden. En ze zullen hen in Tofet begraven. Omdat er geen andere plaats zal zijn om te begraven. En dan moet u weten dat Tofet is gelegen in het dal van Hinnom. De plaats waar de meest gruwelijke afgoderij plaatsvond. Waar de kinderoffers werden gebracht. Door het volk van Israël, door de kinderen van het verbond, werden kinderen geofferd aan de Baal. Ook dat kunnen we lezen in Jeremia 19. Want daar zegt de Heere, want ze hebben de hoogte van Baal gebouwd, om hun zonen met vuur te verbranden, aan Baal tot brandoffers. Hetwelk ik niet geboden, nog gesproken heb, nog in mijn hart is opgekomen. Daarom ziet de dag gekomen, spreekt de Heere, dat deze plaats niet meer genoemd zal worden, het Tofet of Dal des Zoons van Hinnom, maar Moorddal. En u moet Jeremia juist op deze verschrikkelijke plaats, waar die kinderoffers gebracht zijn, waar duizenden kinderen opgeofferd zijn aan de Baal, juist op deze plaats moet Jeremia laten zien en horen hoe God met dit afkerige volk zal afrekenen. Wat moet dat erg geweest zijn voor Jeremia. Hoe aangrijp, hoe pijnlijk voor deze getrouwe godsgezant. Om op een onreine plaats, waar de baals worden gediend met kinderoffers. Waar de kinderen van het volk van het verbond geofferd zijn. Om op die plaats Gods oordelen te moeten aanzeggen. En nu gaan we misschien een beetje begrijpen waarom deze man zo geestelijk in de put is geraakt. Is dit nu de vrucht van de prediking van al die jaren? Alleen maar afgoderij van de ergste soort. Blijft er dan helemaal niks over van Gods beloftenissen? Zoals de psalmdichter dat ook verwoordt, immer hun vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Maar het is nog niet genoeg, Jeremia moet ook nog naar de tempel toe. Om daar diezelfde woorden te profeteren. En we zien hem gaan van het dal van Hinnom naar de tempel. Met die loodzware opdracht op zijn schouders. En hij doet het in gehoorzaamheid aan zijn God. En als hij de profetie heeft uitgesproken, dan wordt hij gevangen genomen door Pasje, de priester. Pasje, de priester, die het voor het zeggen had. In het tempelcomplex. Waarvoor al een leerling gevangen zet, zorgt hij er eerst nog voor dat hij stokslagen krijgt. Vanwege zijn prediking. En dan wordt hij afgevoerd naar de gevangenis boven de Benjaminspoort, gelegen tegen de tempelaar. En daar zit het kind van God, de knecht des Heeren, in de gevangenis, bont en blauw geslagen. Diep in de put. Zal me een nachtje wel geweest zijn. Misschien kennen we ook wel van die nachten. Waar we geen oog dicht kunnen doen. Dat heel ons leven aan ons voorbij gaat. En ik weet niet hoe het u vergaat. Als ik mijn leven terugkrijg, is er niet zoveel goeds van te zeggen. Het goede, daar heeft God voor gezorgd. En het slechte, daar heb ik voor gezorgd. En vroeger dacht ik dat het anders zou worden, maar dat is ook nog niet waar. We komen onszelf bij de voordeur tegen in ons leven. En die botsing met jezelf doet altijd pijn. Maar zo wil de Heer ons meer en meer uit Hem laten leven. Meer en meer bediend te worden uit Christus in ons leven. En kennelijk leren wij dat alleen maar in botsing met onszelf. Omdat wij het leven buiten ons zouden zoeken. In die gezegende middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. En door het geloof aan Hem verbonden, achter Hem aan mogen komen. En dan kunnen we ook nog in de gevangenis zingen. Als Jeremia hier met Christus in die gevangenis had gezeten, dan had hij gezongen wat wij straks na afloop van de preek gaan zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik Hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God van mijn leven heeft. Nou, als morgens aan de celdeur wordt gerammeld van Jeremia, dan denkt hij dat hij zijn eten en drinken krijgt en mogelijk heeft hij dat ook wel gehad. Maar hij moet ook bij Pasjur komen, de priester die hem gevangen gezet heeft. En dan zouden wij zeggen, Jeremia, gebruik je verstand. En ga nu weer niet van die scherpe taal uitspreken. Hou je gedijst. Dan heb je mogelijk kans dat je vrijgelaten wordt. Zo zouden wij redeneren. Ik tenminste wel. Maar weet je, hij ziet die pasjur staan en hij zegt tegen hem, de Heere noemt uw naam geen pasjur, maar Magor Misabib. En dat betekent letterlijk schrik van rondom. De Heere zal het zo maken, pasjur, dat jij met al je mensen die om je heen hangen, weggevoerd zal worden naar Babel. In vers 6 staat, en gij pasjur en alle inwoners van uw huis, gij zult gaan in de gevangenis en gij zult te Babel komen en al daar sterven en al daar begraven worden, gij en al uw vrienden, dewelke gij vals geprofeteerd hebt. Nou, je zou verwachten dat die pasjur zegt, jongen, jij gaat maar weer naar je cel toe, je komt er nooit meer uit. Maar dat is het wonderlijke in deze geschiedenis. God regeert en dat laat hij zo duidelijk zien. Gisteren werd Jeremia nog in de gevangenis gezet. En nu, nadat hij dit gezegd heeft tegen de priester, mag hij toch zijn eigen weg gaan. Hij mag zijn profetenambt weer gaan uitoefenen. Hij gaat weg. En nu moet hij weer gaan preken. Hij kan er niet meer toe komen, gemeente. Het vuur is geblust. Maar ook al wil hij het af laten weten, de Heere wil hem nog steeds gebruiken. En dat is een wonder, hoor. Dat is een wonder. Als het zo in je leven gesteld is zoals het hier bij Jeremia het geval is. En je wil eigenlijk vandaag nog stoppen. Dat de Heere nochtans jou voor dat ambt bestemd heeft en houdt. En daarin beluisteren we weer de getrouwheid van Gods belofte. En daar moeten we van leren leven. Daar kunnen we het mee doen, ook dan, wanneer we de diepte ingaan. Daar zijn we mee begonnen met die diepte van Psalm 130. Want daar is Jeremia hierin terechtgekomen. En toch moet je eens kijken in vers 7. Dan gaat de Heere hem overreden. En zo zegt de Heer, zo zegt Jeremia dat ook. Heere, gij hebt mij overreed. En in dat overreed komt openbaar dat Jeremia tegengestribbeld heeft. Hij wou niet. Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht. Zo is het gegaan. Maar je moet eens kijken hoe de omstandigheden zijn. Ik ben de ganse dag tot een belag. En ieder van hen bespot mij. Dat moet je niet gering achten. U zit hier vanmorgen onder het gehoor van de prediking en er is niemand die tegenspreekt. Maar hem lachten ze uit. Ze staken de draak met hem. Een knecht van God. Dienstknecht van de Allerhoogste God. Ik ga nog verder. Want sinds ik spreek roep ik uit, ik roep geweld en verstoring. Jazeker. Jeremia kan alleen maar oordeel uitspreken over dit volk. Dat volk heeft ook niets anders verdiend. Omdat mij des Heeren woord de ganse dag tot smaad en tot schimp is. Dat gebeurt er met het woord van Jeremia. Ze smaderen ermee. En ze schimpen op hem. En dan gaat hij weer. Even heeft hij getrouwheid zijn taak vervuld. Maar in vers 9 zegt hij, ik zal zijn er niet gedenken en niet meer in zijn naam spreken. Ik stop ermee. Ik kan niet meer. Maar het werd in mijn hart als een brandend vuur. Het leek alsof zijn hart in brand stond toen hij ging zwijgen van de naam van de Heer. Hij stikte haast. Besloten in mijn benen. Nou, dan kun je weten hoe dat vuur gevoeld heeft in zijn binnenste. Het raakt zelfs zijn botten. En u weet dat pijn in de botten schijnt de meest erge pijn te zijn die ons kan overkomen. Als we van binnenuit als het ware doorknaagd worden. Nou, dat is wat die man gevoeld heeft. En hij zegt, ik heb moeite gedaan om het te verdragen. Heb er alles aan gedaan om die pijn van binnen te vertragen. Als hij maar niet meer hoefde te spreken over de Heer. Maar, zegt hij, ik kon niet. Hij moest spreken. Hij kon niet zwijgen. Maar ondertussen is dat Magor Missabib, zoals hij dat verwoord heeft tegen Pasje de priester, een geheel eigen leven gaan leiden. Hij hoort alom spreken over Magor Missabib. En misschien zal hij in eerste instantie wel gedacht hebben, zo, die Pasjur heeft er toch over gesproken met het volk en kennelijk zijn ze ervan geschrokken. Maar als hij dan eens goed luistert wat er gezegd wordt, over dat Maagormissebib, schrik van een dom, dan blijkt dat ze Jeremia zo zijn gaan noemen. Wie is er een schrik van een dom? Geen pasjur, dan een van die mannen heb je geen last. Die doet zijn werk prima, niks van te zeggen. Maar die Jeremia, als er hier een schrik van een dom is, is hij het wel. Want hij weet niks anders te brengen dan oordeel. Oordeel. En nog eens oordeel. Je krijgt de schrik ervan als je die kerel ziet. Hij is een schrik van een dom. En zelfs de vrienden van Jeremia, de weinigen die hij gehad heeft, keren zich nog tegen hem. En dan, als er niemand zorgt voor zijn ziel, dan grijpt hij zijn God aan. En dan krijgen we geweldige getuigenis van Jeremia. En je zou zeggen, nou is hij uit de put. Nou wordt hij door God zelf eruit gehaald. Want, zegt hij in vers 11, maar de Heer is met mij als een verschrikkelijke held. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen. Ze zijn zeer beschaamd geworden omdat ze niet verstandig gehandeld hebben. Het zal een eeuwige schande zijn. Ze zal niet vergeten worden. Hoor u. Nu vertrouwt hij op de Heere. En dat gaat nog verder. Gij dan, o Heere, de Heerscharen, die de rechtvaardige proeft, die de nieren in het hart ziet. Laat mij uw wraak van hen zien. Want ik heb u mijn twistzaak ontdekt. En daarmee zegt hij, Heere, nou heb ik dat alles wat er tegen mij wordt gesproken en tegen u wordt gesproken. Nu heb ik dat alles aan u overgegeven. Het is mijn zaak niet meer, Heere. Het is uw zaak, want ik heb u mijn twistzaak ontdekt. Hier is als het ware iemand die beschuldigd wordt, die zijn zaak bij de advocaat brengt en zegt, ik kan het verder niet meer uitwerken, maar wilt u het voor me doen? En dan in heel dat vertrouwen dat de Heer het zal maken, alles aan hem overgeven. U bent mijn advocaat. U bent mijn pleitbezorger. En u is heel die last die hij op zijn rug had en waar hij maar niet af kon komen. Nu heeft hij heel die last bij de Heere achtergelaten. En dan moet je eens kijken, nou gaat hij zelfs lof zingen. Zingt de Heer in vers 13. Prijs de Heer, want hij heeft de ziel van de ontrufte uit de hand van de boosdoener verlost. Prachtig. Nou zullen we maar amen zeggen. Dan gaan we lekker vroeg naar huis. Is dit niet geweldig? Jeremia, we hebben je nu van de diepste diepte zien komen. En dan sta je daar op die rotssteen. En dan mag je God loven. God groot maken. En je mag zelfs anderen nog opwekken om dat met jou te doen. Zing de Heere, prijs de Heere. Want hij heeft de ziel van de ondruftig uit de hand van de boosdoeners verlost. Nu is de accu weer opgeladen. Nu kun je weer verder, Jeremia. Kom! Ja, zo zouden wij denken. Maar nu komen pas die tekstwoorden waar we het vanmorgen over hebben. Maar we moesten eerst deze stof een beetje kennen. Om die diepe woorden waar het nu over gaat, enigszins te kunnen plaatsen. Die verzen 14 tot 18. Ik heb gedacht, Heere, u had die verzen gewoon weg kunnen laten. Want er is niemand die hiervan afwist. Dat was een zaak tussen Jeremia en u. En u had tegen de Heilige Geest kunnen zeggen, hou op bij vers 13. Dat is een mooi einde. En dan gaan we gewoon door met hoofdstuk 21. En dan laten we dit voor wat het is. Het is gebeurd, het is erg genoeg. Maar verder heeft daar niemand mee van doen. Nou, zo werkt de Heere dus kennelijk niet. Nee, die versen 14 tot 18 worden beschreven. door de Heilige Geest gedreven om deze woorden aan u en aan mij bekend te maken. God stelt er dus alle belang in dat wij weten hoe diep deze Jeremia in de put geraakt is. Want het is wat als je zegt, vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben. Daarmee spreek je uit dat je er nooit had willen zijn. Maar dan met een vloek erbij. Ik had er nooit willen zijn. De dag waarop ik in deze wereld gekomen ben, die is vervloekt. En dan betrekt hij zijn moeder erbij. En dan drukt hij het wat gematigder uit, wat zachter. De dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend. Dat klinkt wat vriendelijker, maar het betekent precies hetzelfde. Niet gezegend. Betekent hetzelfde als vervloekt. Ook al klinkt het wat zachter in de oren, maar het is wat. Ook in de richting van zijn moeder. Die moeder van hem is in baresnood voor hem geweest. Die heeft ik weet niet hoeveel uren weeën gekregen om te baren. Ze heeft geleden. Ze heeft God aangeroepen. Dat kan niet anders. Welke vrouw zal dat niet doen als ze in zo'n grote nood is? En dan als kind van zo'n moeder te durven zeggen, de dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend. Voel je hoe diep dat dit gaat? Juist ook gezien met het oog op zijn God en Here. Want wij beleiden toch met Jeremia, als er een kindje geboren is in ons gezin, dat we verblijd zijn en dankbaar, jegens de Here, dat we een zusje hebben gekregen, of een broertje hebben gekregen, of een kindje hebben gekregen. Het is toch uit zijn hand. Nou, als je nou zegt, die dag waarop ik geboren ben, zij vervloekt, wat spreek je daarmee uit? Werp je daarmee geen blaam op God zelf? Maar het gaat nog verder. Vervloekt zij de man die mijn vader geboodschap heeft, zeggende, u is een zoon geboren, verblijdende hem grotelijks. Het was in die tijd niet de gewoonte dat de man bij de geboorte was van een kind. Daar waren alleen vrouwen bij betrokken. En de man ging gewoon aan het werk. En u komt daar een man naar de vader van Jeremia toe. En die heeft gezegd tegen de vader van Jeremia, ik kom u boodschappen dat u een welgeschapen zoon hebt ontvangen. Het is met uw vrouw goed en het is met uw kind goed. En dan zegt Jeremia hoe zijn vader met die boodschap is omgegaan. Verblijdende hem grotelijk staat er. Wat een blijdschap als er in ons gezin een kind geboren wordt. En wat zijn we als vader en moeder gelukkig met zo'n gave. En dan is vader meestal degene die het even bij de familie moet rondbellen. En wat kun je dat dan met blijdschap doen, echt je hele hart daarin leggen. We hebben er een zoontje bij of we hebben ons eerste kindje gekregen. Nou, die man is natuurlijk direct naar huis gegaan. Zo blij was hij. Gauw naar moeder toe. Gauw naar zijn kindje toe. En dan zegt Jeremia, die man die die boodschap gebracht heeft, waardoor mijn vader zo blij is geweest om mijn geboorte, die man die is vervloekt. Die man die mag wat mij betreft eeuwig verloren zijn. Moet je maar luisteren. Ja, diezelfde man. Zij als de steden die de Heer heeft omgekeerd. Dat zijn de steden Sodom en Gomorra, dat weten de kinderen allemaal, dat vreselijke gebeuren. En het heeft hem niet berouwd. Dus die man die mag met Sodom en Gomorra omkomen, omgekeerd worden door de Heer, wat Jeremia betreft. En God moet er nooit geen berouw over krijgen dat hij dat gedaan heeft. Ja, en dan gaat hij er nog wat bij zetten. Dan zegt hij, in de morgenstond, en hij hoorde in de morgenstond een geroep, en op de middagtijd een geschrei. Kennelijk zijn al die mensen die met de steden van Sodom en Gomorra omgekeerd zijn, niet allemaal direct dood geweest. Nee, de Heer heeft vuur en zwavel van de hemel doen regenen. En die steden zijn in vuur en vlam opgegaan. Maar die mensen, zo blijkt uit deze tekst worden, hebben in de morgenstond, toen 's nachts dat vuur is geregen, hebben ze geroepen, hebben ze geschreeuwd van angst, van benauwdheid. En dat geschreeuw heeft geduurd tot de middagtijd toe. Met andere woorden, die man die moet zo verleiden. Hij moet omgekeerd worden als die steden, maar hij moet al dat schreeuwen, al dat roep, al die angstkreet nog aanhoren van de morgenstond tot de middag toe. Zo moet die man lijden, omdat hij die blijde boodschap aan zijn vader heeft gebracht. Even een vraag tussendoor. Zal dit nou wel een kind van God zijn? Wat denk je daar nou van? Je krijgt toch allemaal twijfel hier. En zegt, dit kan toch niet met genade gepaard gaan. Als je toch nog enigszins een hart in je lijf hebt, dan ga je toch zulke dingen niet zeggen. Het is gewoon verschrikkelijk. Het is niet om aan te horen. Hoe reageert nou bijvoorbeeld de Heer Jezus op een geboorte? Misschien zijn er zwangere vrouwen in ons midden. En dacht u, nou, wat moet ik nou toch met zo'n preek? Met een kindje onder mijn hart. Nou, de Heer Jezus die zegt in Johannes 16, een vrouw, wanneer ze baart, heeft droefheid, omdat haar uur is gekomen. Maar wanneer zij het kindje gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. O heerlijk, dit is regen op een dorstige ziel. Wat een totaal andere wereld. Dat is nou de wereld van Christus. Blijdschap dat een mens ter wereld is gekomen. Dat is ook al zo'n merkwaardig getuigenis van de heiland. Wij trekken de geboorte van een kind altijd naar onszelf toe. En begrijpelijk, het is ons kindje, ons zusje, ons broertje. Zo spreken wij daarover. Maar Jezus zegt, nee, de blijdschap dat een mens en dan ter wereld geboren is. Niet in dat knusse gebeuren van het gezin. Maar in die grote mensenwereld wordt een kind geboren. En dan zegt Jezus, daar is blijdschap. Dat een mens ter wereld geboren is. Hoe komt dat dat Jezus daar zo over spreekt? Wel omdat Jezus over het Koninkrijk Gods spreekt. En dat Koninkrijk Gods krijgt wereldwijd gestalte. dat blijft niet beperkt tot dat knusse gezin in Scherpenissen. Maar dat koninkrijk krijgt gestalte in de wereld om ons heen. In die boze wereld wordt nochtans het koninkrijk Gods gebouwd. En daar gaat hij mee door tot de laatste is toegebracht. Tot de laatste uitverkorene in deze wereld geboren is. Dan pas zal daar het einde zijn. Maar tot die tijd zal er blijdschap zijn dat er een mens ter wereld geboren is. Nou, het drama gaat verder. Zijn moeder heeft al een beurt gehad. Zijn vader heeft al een beurt gehad. Die man, nou daar is helemaal niks van overgebleven. En nou de Heer zelf. Moet je eens kijken in vers 17. Daar zegt hij niet dat de Heere mij niet gedood heeft van de baarmoeder af. Nee, dat hij. Oh, wat klinkt dat hart in de richting van de God van het verbond die hem geboren deed worden op het erf van het verbond. Hij zou zo goed van God moeten spreken. Heere, dat u mij geboren deed worden uit ouders die u mochten dienen en vrezen. Dat ik van mijn kindse jaren af daarin onderwezen ben geworden. Heere, ik kan het geluk niet op. Dat hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder af. Dat is wat God voor de voeten krijgt geworpen van Jeremia. God krijgt ook een trap na. Zo gaat dat in het leven van een kind van God. O gemeente, ik schaam het mij om het te zeggen, maar ik herken het, ik herken het, ik herken. En dan moet ik zeggen, Heere, wat een wonder dat u zo'n woord in de Bijbel hebt laten staan. Of juist hebt laten optekenen. Dat u niet gezegd hebt, die versen 14 tot 18, die moeten er maar uit. Want daar weten ze in Scherpenissen toch niks van. Of mijn moeder mijn graf geweest is. Je weet toch niet wat je hoort, zeg. Ik heb in augustus een kindje begraven. Eén van een tweeling. Eerste kindje dat geboren werd. Was een prachtig gezond babytje. En het tweede kindje wat geboren werd was een lijkje. Was een lijkje. Was in de baarmoeder al gestorven. Ik heb die ouders gezien. Ik heb hun verdriet gezien. Ontroostbaar. Je kunt het ook wel begrijpen als je daar op een slaapkamertje komt en alles voor twee babytjes daar staat. Hele baby uitzet voor twee babytjes. Apart dit, apart dat, apart zus. Afijn, u weet het wel. Dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Nou, je zou haar zeggen, ja. Dit is zo erg, zo aangrijpend. En wat zegt deze Jeremia? Was ik maar als een lijkje uit de baarmoeder gekomen. Dus dat zegt hij nou eigenlijk. Wat die mensen hebben meegemaakt en waar ze bijna onderdoor zijn gegaan van verdriet. Nou zegt hij tegen de Heere, zo had het met mij moeten zijn. haar baarmoeder als van een die eeuwig zwanger is. Ja, je kunt je moeder wat gunnen. Altijd zwanger van een kind te zijn. Eeuwig zwanger zelfs. Dat maar nooit een eindkant komt. Niet na 9 maanden, de verlossing. Nee, laat ze maar lopen. En dan tenslotte. En waarom ben ik toch uit die baarmoeder voortgekomen? Het is zo niet gegaan. Zijn moeder is geen graf geweest voor hem. En ze is niet eeuwig zwanger geweest van hem. Nee, hij is ter wereld gekomen. En nu? Waarom ben ik toch uit die baarmoeder voortgekomen? Om moeite en droefenis te zien. En dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan. Alleen maar om hier op deze aarde ellende en verdriet en schande mee te dragen. Tot mijn dood toe. Het viel mij vanmorgen op, gemeente, dat in het consistoriegebed al iets van de advent doorklonk. Van dat licht der lichten. Wij zien naar dat licht uit. En nou is het zo rijk. Want wij hebben nu genoeg gehoord over wat Jeremia allemaal zegt. Want nou wil ik toch wel eens weten. Wij hebben natuurlijk al iets van begrepen en gehoord. Toen de Heer Jezus die heerlijke woorden uitsprak. Over de blijdschap dat er een mens ter wereld geboren is. En zie hem is Jeremia die zegt van hemzelf dat hij ellende gezien heeft in de klaagliederen. Maar nu gaat God zijn eigen kind Jezus naar deze wereld brengen. En die zal als een klein kind, als een baby ter wereld komen om niet alleen ellende te zien, maar om ellende te zijn. Dat is nog heel wat anders. Ellende te zijn. Er is er maar één die geheel en al met ellende, dat wil zeggen uitlandigheid, verstoofd te zijn. Eén die dat tot in de diepste diepte van zijn hart en wezen heeft ervaren. En dat is de Heer Jezus Christus. Die komt naar deze wereld om man van smarten te zijn. Geheel en al ingewikkeld in de smart. Hij komt naar deze wereld om lam van God te zijn. Om al de zonden en al de vloeken die wij verdiend hebben. En alle oordelen die we ons waardig gemaakt hebben. Om die weg te dragen, het vloekhaal der schande. Daartoe komt hij naar de wereld. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Als God zijn kind aan deze wereld overgeeft. Dan is er al een ontzaglijke vreugde. Als de hemel gescheurd wordt en zijn zoon in de kribben van Bethlehem wordt neergelegd. Dan komen daar menigte van hemelse heerlegers, van engelen die daar massaal. Het ere zijn God aanheffen in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mens een welbehaag. Heel de hemel is van blijdschap vervuld. Als God de Vader zijn heilig kind Jezus neerlegt in de kribbe van Bethlehem. En dan doet hij beneden een boodschap. Door middel van de engel aan een aantal eenvoudige herders. Die weten niet wat ze gezien hebben. Want die engel die stond daar ook in de heerlijkheid Gods te blinken. En wat zegt hij? Ik verkondig u grote blijdschap. En dan vertolt hij het hart van de Vader. Het is rechtstreeks uit het Vaderhart genomen. Ik verkondig u grote blijdschap. Die het gehele volk wezen zal. Namelijk dat voor u vandaag geboren is. Jezus, de Heer, in de stad van David. En de Heilige Geest, die is zo blij. Die is zo blij. Die neemt die herders mee en hij brengt ze naar het kind. Het is wat. Er zijn natuurlijk duizenden stallen geweest. Ja, waar ligt dat kind? Nou, de hemelse Vader, die weet wel raakt. onderwijzen hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En daar gaan de herders. En wat zijn ze blij geweest. Ja, die blijdschap die gaat nog verder terug, gemeente. De Heer Jezus was er nog niet. Hij was nog maar 3 dagen present in de schoot van Maria. Dat meisje van 15, 16 jaar oud. Een tiener. Een puber. Zouden we zeggen. Die is bevrucht door de Heilige Geest. En ze krijgt de opdracht om naar haar nicht en tante Elisabeth te gaan. En ze doet dat in gehoorzaamheid. Kijk, dat is ook weer de Heilige Geest. Die zo blij is met die komende geboorte van Christus. Hoe weet ik dat nou? Wel, kijk eens wat er gebeurt. Ze komt daar bij Elisabeth binnen. En ze zegt, shalom, tante Elisabeth. En wat zegt Elisabeth? Toen ik uw groetenis hoorde, sprong het kindelijk op in mijn buik. Zij is immers 6 maanden zwanger van Johannes de Doper, de wegbereider van Christus. Sprong het kindelijk op in mijn buik. En dan staat er in het Grieks een werkwoord dat betekent, maakt het een dansje. En dat kind huppelt al van zielvrucht. Hij verkrijgt nu al zijn wens. Hij mag daar al huppelen vanwege de komst van de Heer Jezus Christus. Dat is nou de geest die dat uit de Vader neemt om dat zo gestalte te geven. Wat een vreugde. Ik ben zo dankbaar dat God zo verheugd is met die zaligmaker. En nou betekent dat dat wij ook zo verheugd moeten zijn met die zaligmaker. Als de Vader er blij mee is, moeten wij ook blij met hem zijn. En moeten onze zielen opveren als deze Christus ons wordt gepredikt. Moet je eens kijken, we gaan terug 600 jaar van tevoren. Jesaja was een tijdgenoot van Jeremia. Ze hebben beide in dezelfde tijd gepreekt. Nou, Jeremia was de zwaarmoedige. Dat is ons wel duidelijk inmiddels. En zijn prediking is daar ook een getuigenis van. Maar Jesaja wordt genoemd de evangelische Jesaja. Jesaja, die kende veel meer de vreugde van het geloof en de gemeenschap met zijn God. In en door Jezus Christus. En dan mag Jesaja al het geboortekaartje versturen. 600 jaar voor de geboorte van Christus. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En wij noemen hem, dat zeggen wij toch ook op ons geboortekaartje, wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. God is dus 600 jaar voor de geboorte van Christus ook al blij. God heeft zich verheugd in de komst van die zaligmaker. Immers, hij is het die dat heil tot stand zal brengen. Vader en zoon weten het en de Heilige Geest weet het. Dat in die weg de zonde verzoend zal worden. En dan gaan we nog verder terug. Psalm 22. Dat is een psalm van David. Een heel bijzondere psalm. Dat is dé lijdenspsalm bij uitstek. Deze psalm, die brengt ons aan de voet van het kruis. En die doet ons zien op die lijdende borg en middelaar Jezus Christus. En die psalm die zet in met die woorden waarin Jezus heeft uitgesproken toen hij in de grootste benauwdheid verkeerde. Benauwder heeft hij het nooit gehad als toen. Toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En in diezelfde psalm, dat is zo wonderlijk mooi, komen dan woorden voor die we gezongen hebben. En dan zien we hoe dat woord van Christus. Al die zondige woorden van Jeremia bedekt. Ik wees hier op u ben ik geworpen. Nee, gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borst. Dat is andere praten. Als was mijn moeder maar eeuwig zwanger van me geweest. En was mijn moeder maar mijn graf geweest. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik van mijn moeder aan. Zijt gij mijn God. O, hier horen hoe de Heere Jezus met zijn woorden al die woorden van Jeremia gunstig wegleed. Hij zal er juist vanwege dat lijden uit Psalm 22. Hij zal er voor lijden. En hij zal er voor sterven, Jeremia. Die woorden van jou hebben bloed gekost. Het bloed van Gods eigen lieve zoon. Maar daarom konden ze ook in de schrift worden opgenomen. Omdat ze bedekt zijn geworden met het bloed des lams. En dan tenslotte. Wij zouden misschien zeggen, heren, heb u nou geen spijt ervan dat u die Jeremia geroepen hebt? Als u toch met zo'n man moet werken, kan u toch beter een ander nemen. Gemeente, de Heere wist dat Jeremia 20 zou komen. Hij wist dat die versen 14 en 18 van de lippen van Jeremia zouden vloeien. Het heeft God niet verrast. En weet u hoe God dat opgevangen heeft? In hoofdstuk 1 vers 5. Zegt de Heere tegen Jeremia, als hij hem roept tot het ambt van profeet. Eer ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Met andere woorden, hij is hem een eeuwigheid voor geweest. Dat is wat de Heere heeft hem van eeuwigheid lief gehad. En die liefde is door niets en door niemand niet te doen. Ook niet door die goddeloze taal van Jeremia. Wij, als wij een oordeel moesten vellen over Jeremia vanmorgen, dan hadden we gezegd, nou, nee, dit kan niet. En God zegt, dit kan wel. Maar dan ziet hij niet op Jeremia. Dan ziet hij op zijn eeuwige zondagsliefde. En in die liefde mag Jeremia om Jezus wil delen. En daarom wordt hij ook om Jezus wil zalig. En wij op geen andere wijze, gemeente. En daarom laat de prediking van dit morgen nu voor ons allen zoveel hebben betekend. Dat we het niet langer meer kunnen laten om ons tot de Heere Jezus Christus te wenden, want alleen in Hem is kracht om te genezen. Amen.